bij Werk en Leven, de podcast die vrouwen en natuurlijk ook mannen en iedereen die zich niet aangesproken voelt door een van deze twee categorieën wil inspireren, activeren en aanmoedigen om de keuzes te maken die zij belangrijk vinden in hun werk en in hun leven. Ik ben Kelly de Riemaker, voormalig freelance journalist bij De Standaard en Feeling en blogger op talesfromthecrib.be. Ik ben getrouwd met Yuri en heb twee jonge kinderen, Dexter van 8 en Flo van 4. En ik heb jaren geprobeerd om mijn extreem kritische innerlijke criticus lam te leggen met drank, sigaretten en ongezond eten. En ik wou dat ik kon zeggen dat dat goede tactieken waren, maar ze is er nog altijd en ik gelukkig ook.
En ik ben hier ook en mijn naam is Anouk Meijer. Ik ben een voormalige advocaat die haar toga aan de haak hing om serieel ondernemer te worden. Ik ben getrouwd met Olivier, mama van Anaïs en Achille en ben contentcoach bij Ampersand. En ik heb een innerlijke criticus die soms zo sterk aanwezig is dat ik denk dat ze er een fulltime job aan heeft en ondertussen verzekert ze ook een bedrijfswagen of zoiets.
Welkom bij aflevering 43 van Werk en Leven. Een aflevering die we speciaal op explicit
ja, wat
explicit,
is dat?
Expliciete taal gezet hebben. We hebben dat gedaan om ervoor te zorgen dat we weer geen klachten krijgen, omdat we fuck en shit zeggen en jullie kindjes aan het meeluisteren zijn in de auto.
Tegelijkertijd zie je het als een unieke opvoedingskans om jullie kinderen te leren dat vrouwen ook niet altijd elegant, zoetgevoiced en proper gemanierd moeten zijn en dat er ook al een keer een paar regels mogen gebroken worden.
Fuck that shit.
I'm sorry, sir, but you left orders not to be disturbed.
Voordat we aan deze aflevering beginnen, Anouk, heb ik nog een speciale vraag voor jou. Hoe is het met jou?
Savatjes. Het blijft natuurlijk nog altijd 2020. We moeten daar eerlijk in zijn. Dat is nog steeds een betrekkelijk knotsgek jaar.
Waarvan dat we nog 3 maanden te gaan hebben.
Nog 3 maanden. Echt, jongen. Hoor. Hier komt dat hier uit het einde. En ik moet zeggen, ik heb het gevoel dat ik het best behoorlijk goed gebolwerkt gekregen heb allemaal. Zeker als ik mij vergelijk met sommige andere mensen bij wie dat het misschien minder gelopen is. Maar toch voel ik dat het allemaal niet in mijn koude kleren gekropen is. Er is wel zo een beetje een gevoel van... ja, het is allemaal gewoon wel wat veel geweest en nog altijd. We zijn ondertussen het laatste kwartaal van het jaar ingegaan.
Ja.
Ook business-wise is dat altijd bij mij een beetje een moment van reflecteren, bezinnen, al dan niet onder een warm dekentje. En nu al een beetje nadenken over 2021, please let that be a better one.
Ziet
zitten? Maar ja, ik zit natuurlijk zitten. Maar het is wel belangrijk om op tijd bij hen na te denken van ja, wat kan er beter, wat kan er anders? En ik vind dat het, ja, de herfst is daar wel goed.
Ja, ik vind dat ook. Voor, ik vind reflectie en zo vind ik belangrijker en belangrijker in mijn leven. Zo af en toe een keer stilstaan, want ik had niet de neiging om dat ongelooflijk veel te doen.
Ah nee, want
in het
hij rookte en
ja, ik rookte
aan aperitieven.
Maar ik probeer daar inderdaad ook meer aandacht aan te besteden.
Hoe ga je jouw herfst een beetje doorbrengen, Kelly?
Wel, ik ben erover aan het denken hoe dat ik het de herfst en de winter ook zo aangenaam mogelijk... Man, ik kan niet praten vandaag.
Dat is een probleem.
Er is iets aan de hand.
Een podcast aan het opnemen.
Nee, zo aangenaam mogelijk
weet
kan
je, kan
maken.
Ik anders gewoon doen of dat ik jou ben en zo en verschillende stemmetjes afwisselen naar Paige?
Ja, we kunnen dat proberen.
Misschien toch niet.
Nee, maar ik ben erover aan het nadenken omdat ik vroeger vooral, het is gelukkig gebeterd, soms ik heel last had van zo seasonal depression is een groot woord. Het was geen depressie, maar wel zo'n herfstdipje is
maar
mij
wel
absoluut...
een lage drukgebied.
Ja, mijn herfst. Herfstdip is mij zeker niet vreemd. En wat dat ik de laatste...
Daarmee bedoelde je niet zo een pompoendip waarbij je dan zo drits kunt? Nee.
Gewoon dat ik mij niet zo goed voel door een gebrek aan zonlicht of te veel binnen moeten zitten. De laatste jaren ben ik mij daar altijd maar bewuster van geworden en probeer ik dat te voorkomen door mij face first in het seizoen te gooien. En dat doe ik dan door
veel pompoensoep te maken en in het bos te gaan wandelen. En
alleen
kastanjes,
maar oranje outfits te dragen.
Ja, kastanjes te poffen. En ja, ik heb mij ook voorgenomen om deze herfst extra hard te focussen op mijn input, zoveel mogelijk te beperken, omdat mijn hoofd het nodig heeft, voel ik. Met een beetje overprikkeld. Dus ik ga in het weekend meer analoog dan digitaal de afgelopen weekends.
Goed idee.
Dat doet mij deugd. Ik probeer veel te lezen, veel te koken, veel te bakken. Dat soort dingen.
Ga je dan ook van die hortige pumpkin pie maken?
Ben je dat gortig?
Ja, maar zo van die blikken pompoen
ja,
zo.
Ik ben in Amerika nog geweest in het Halloweenseizoen. Het is mij niet vreemd. Ik ben er niet zot van. Ik ga het bij pompoensoep houden,
ja,
denk
goed
ik.
Goed idee.
Vreet Mrs. Doubtfire. Dat is eigenlijk het thema van mijn herfst en winter. Anouk, weet je wat dat er ook heel knus is?
Ik ben er zeker van dat jij mij dat nu gaat vertellen.
Ja, de vele warme woorden die onze fantastische luisteraars massaal uitstrooien over onze podcast in de review-sectie van iTunes. Zo kregen we het een en het ander binnen. Anders moet ik je vertellen.
Ga ik er eentje nemen. We hebben hier een review die ingestuurd is door iemand met de cryptische naam LGM8891. Misschien moeten we een keer opzoeken wat dat de
postcode...
Dat is
postcode... Like een paswoord.
Ja, ik weet het niet. Ja. Maar in ieder geval, deze persoon achter deze robotachtige paswoordachtige...
R2D2
ja,
naam.
Zit er een zeer warme persoonlijkheid, want wat vertelt zij... Naast mijn grootmoeder, die me altijd op het juiste moment levensadvies geeft, zijn deze twee cheetahs toch wel mijn favoriete moderne vrouwgoeroes, waar ik mijn oor bij te luisteren leg. Of je nu kids hebt, een zotte carrière, of nog steeds op zoek bent naar wat je nu wil doen met je leven, stop even met piekeren en luister naar deze bonte verzameling kakelende uitspraken die nagels met koppen kloppen. Ik annuleer mijn therapeut.
Oei, is dat goed?
I'll take it as a compliment, Kelly. Ik denk,
ook. Maar het kan ook en-en.
Ja.
Het hoeft niet of te
ja,
zijn.
Ja, dat zouden we wel zeker niet aan broodroof doen.
Nee.
Dat we hier niet de Nationale Federatie der Therapeuten over ons krijgen of zo. Maar het doet ons wel plezier en deugd om te horen dat jullie er echt wel iets aan hebben.
Zeker weer.
Kwestie dat we hier ook niet volledig onze tijd zitten te vernuwen. Sorry, verdoen.
Oké. Qua onze tijd niet verdoen is het misschien het moment ook om eventjes naar het labo te trekken voor de staalnamen.
Ja, altijd heel efficiënt. Ja.
Ik ga er direct aan beginnen met vraag 1. Anouk Meijer, beschouw jij jezelf als een rationele beslissingsnemer of ga je af op buikgevoel?
Dat is niet eens een vraag. Ik zit heel hard in mijn hoofd. Ik heb dat ook zo geleerd, denk ik, dat daar alles zit wat je nodig hebt om goede beslissingen te nemen. Dat hoofd, ik moet daar eerlijk over zijn, dat heeft mij ook al veel goede dingen gebracht, zoals bijvoorbeeld een paar diploma's. Maar ik heb 90% van de tijd eigenlijk niet door dat er ook een lichaam aan dat hoofd hangt. Tenzij dat er echt al noodsignalen uitkomen. Niet zo goed.
Nee.
En jij? Van hetzelfde laken en broek?
Ja, mega rationeel ben ik meestal. Ik hoorde onlangs dat iemand zichzelf een hoofd op benen noemde. Nu, ik ben ook niet zo groot, dus ik kan er mij iets bij
maar
voorstellen.
Ik zie wel een romp, hoor.
Ja, ja, er is wel een romp. Nu, ik probeer daar zeker de afgelopen jaren iets aan te doen. En ik stel me nu tenminste al de vraag hoe dingen voelen en wat dat kan betekenen. Dus er zit wel enige vooruitgang op.
Vraag 2. Heb je al ooit een beslissing genomen op buikgevoel die daarna helemaal de goede beslissing bleek te zijn, ook al zei je hoofd misschien iets anders?
Ik heb serieus moeten denken of
dat
wanneer dat
al
was.
Veel, natuurlijk.
Ja, en het enige dat kon opkomen was gaan samenwonen met mijn man, met Yuri. Dat was volgens mij echt compleet buikgevoel, omdat dat heel snel is gebeurd. Wij kenden elkaar een paar maanden in het echt dan. Niet van op, waarom zit je te lachen?
Onderbuikgevoel.
Onderbuikgevoel, ja. Het zal zoiets geweest zijn, want achteraf Ik wou je ook zeggen dat het onverantwoord snel was. Dat ook helemaal anders kunnen uitdraaien.
Ja, maar kijk, maar ondertussen, ondertussen. Is dit dan maar onze sound engineer. Ja.
Voilà. En
dank
jij,
jury. Ja, eigenlijk dit jaar was ik eigenlijk verondersteld om op reis te gaan.
Oh ja, ik weet het.
Op surf en business trip naar Fuerteventura in maart. En ik had een extreem hard buikgevoel dat ik dat niet moest doen. En dat was dus... dat ging normaal zijn van... Wat was het? 15 tot 20 maart of zo. Dus...
En de week ervoor zaten wij in de auto, ja. Herinner ik mij. En was het zo, wat ga ik doen, wat ga ik niet doen? En je had eigenlijk al voordat we zo in lockdown en zo gingen...
Ik voelde het aan mijn theewater. Ja. Zeer raar en compleet onverklaarbaar, maar een hele goede beslissing. Ja. Want ik had echt geen zin om vast te zitten op een island.
Dat zal wel zijn. Vraag nummer 3. Mocht je niet doen wat je nu doet, wat zou je dan wel doen?
Dan zou ik Chief Gender Officer zijn van de Verenigde Naties. Dat bestaat trouwens nog niet, die functie. Ik heb het opgezocht, maar ze mogen dat dan voor mij creëren en anders doe ik het zelf wel. Okay. Hey, Kelly?
Ik denk dat ik of romans zou schrijven. Ik zou ook heel graag een boekenwinkel beginnen. Wandelcoach worden lijkt mij ook tof, omdat ik zo graag wandel en ook wel... ik weet niet of ik graag coach. Ik ben nog in opleiding, maar het lijkt wel zo.
Maar ja.
Of ik zou mij misschien zelfs omscholen tot therapeut of zo.
Ah, dat is ook goed nieuws voor de Federatie van de Therapeuten. Ja. Vraag 4. Heb jij een zeer vocale innerlijke criticus?
Zei het al, mijn innerlijke criticus die zwijgt letterlijk nooit. En ik heb dus van alles geprobeerd om haar te doen zwijgen. Dat is nog altijd niet gelukt, jammer genoeg. En die van jou?
Ja, ik spendeer minstens de helft van mijn tijd met haar de fuck te doen opshutten, die bitch. Maar het is een proces, dat is niet makkelijk.
Oké, Anouk, laat ons eerst een keer kaderen waarom deze aflevering er gekomen is.
Goed punt, Kelly. Altijd interessant. Nu, wij kregen heel veel vragen binnen van mensen zoals jij bijvoorbeeld, luisteraars. Van mensen die ons kennen als ondernemer of freelancer of wat dan ook. En die zeggen van, hastjes, ik denk of droom ook al zo lang om die stap te durven zetten. Een eigen zaak oprichten, een eigen... Ja, gewoon je eigen baas zijn. Maar ja, hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe zet je die stap? Wanneer doe je dat? Hoe weet je dat je een goed idee hebt? Ja, die beetje blijft hangen in dat proces.
Klopt. Ook in mijn omgeving voel ik dat heel het verhaal van COVID-19 dat voor heel wat mensen heeft versneld. Ze zijn in lockdown gegaan, ze hebben anders moeten beginnen werken. Ze zijn zich ook vragen beginnen stellen over hun leven en hoe dat eruit ziet. En vooral of dat ze dat de volgende jaren willen blijven doen op die manier. En dan zijn er veel mensen die inderdaad denken, misschien moet ik voor mezelf beginnen.
Ja,
en dan
in onze tijdsbazengroep, dat zijn onze mensen die de cursus Baas over Eigen Tijd gevolgd hebben, zijn er de laatste maanden echt verschillende mensen die een switch gemaakt hebben, die ook gezegd hebben van, ja, ik ben er, ik ga het gewoon doen.
Ik ben er klaar voor.
Ik ben er klaar voor. En inderdaad, ik heb ook het gevoel dat het corona daar het een en het ander versneld heeft eigenlijk.
Ja, maar het versnelt dan niet altijd. Want wat we ook heel vaak zien, is dat mensen dan die beslissing zo wat nemen en dan heel lang, maanden, soms zelfs jaren, blijven hangen in nadenken en erop schikken, maar niet echt overgaan tot actie.
Ja, en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat dat ook niet zonder risico is of zonder roadblocks of obstakels.
Ja, het is een beetje oncomfortabel en het doet misschien ook terugdenken aan een van onze meest populaire afleveringen van de laatste tijd, die over de Cheetahs aflevering, hoeveel was?
41. Over Untamed.
Over Untamed, dat boek, die aflevering. Als je hem nog niet hebt gehoord, ga dan zeker eens luisteren. Maar dat gaat over een stap zetten buiten het kooitje waarin dat je misschien al heel lang zit. En dat is dat klinkt heel leuk, maar dat is het niet altijd. Het is inderdaad, je weet niet wat dat er buiten
je
dat kooitje is.
Je kunt keihard op je bek gaan buiten dat kooitje, zeker weten.
Klopt. En deze aflevering gaat eigenlijk gaat jullie meenemen in onze eigen processen en in onze eigen gedachtengang als het gaat over het kooitje een beetje achter je laten en kiezen voor meer vrijheid en autonomie.
Ja, en voor paden die misschien net iets minder plat getreden zijn. Ik denk dat wij er al twee van kunnen meespreken. Ja. Een paar jaar geleden heb ik een vrij radicale carrière switch gemaakt van advocaat Europees mededingingsrecht naar freelance copywriter, ondertussen ook nog een keer podcast host en professioneel coach. En je hebt vrij recent, deze zomer nog, ook een bold move gemaakt, Kelly, waar dat je ook veel vragen over kreeg. Ja, vertel daar nog iets over.
Ja, ik ben gewoon gestopt als freelance journalist na vele jaren werken voor Feeling Magazine.
Zo gewoon is dat niet, hè?
Nee, dat is blijkbaar niet zo gewoon, want heel veel mensen hebben mij al zot verklaard. Inderdaad. Snappen het ook niet goed. Ja. Dat ik ineens andere dingen aan het doen ben. Hey, ik focus nu meer op mijn eigen creaties, op mijn eigen online cursussen, op de podcast en dat soort dingen.
Dat is een tornado van creatie, onze Kelly.
Ja, en in deze aflevering gaan we kijken hoe we dat aangepakt hebben. Dus yes. Daar gaan we nog veel meer over vertellen. Maar eerst even zeggen dat er een mega coole freebie aan deze aflevering hangt.
Mega cool. Dat is iets wat we nog nooit gedaan hebben.
Nee,
dat is ook een, denk ik, gewoon een primeur in de wereld.
Ah ja, en wel, vertel
dat
ik.
Dat is een primeur in de wereld, want... En je gaat straks aan het einde van deze episode snappen waarom en hoe en wat. Maar je kunt bij deze aflevering een West-Vlaamse guided meditatie / visualisatie. Je had dat hier nooit verwacht, die hasjes van ons. Ah wel, wij ook niet.
Maar dus wat moet je doen als je die wil doen, die meditatie?
Ah wel, dan ga je naar werkenleven.org/podcast. Je gaat naar episode 43. Daar vind je zoals steeds onze show notes en ook een formuliertje dat je kunt invullen. Je vult dat in, je klikt op de knop en die komt gewoon in je mailbox, die meditatie, visualisatie en West-Flemish.
Ja, ik wil er nog eventjes bij zeggen dat het niet alleen een meditatie is die handig is voor ondernemers in spe. Dit geldt trouwens ook voor deze volledige podcast. We gaan het hebben over beslissingen nemen. En je hoeft geen aankomende ondernemer te zijn om daar je voordeel uit te halen.
Zeker niet, maar vind toch. Uitgangspunt dat we hier gaan hanteren, mm-hmm, is dat die stap om uiteindelijk ondernemer te worden, om uiteindelijk al die zekerheden en die bruggen achter je te laten of over te steken, dat eigenlijk absoluut geen rationele beslissing was. Wat dat vreed komiek is voor iemand zoals ik, die, zoals gezegd, gekneed is om altijd op dat brein te vertrouwen.
En zeg je dan nu, omdat je... Allee, het moment zelf ga je toch ook wel goed nagedacht hebben over die beslissing. Allee, daar ga ik toch van uit. Of
ja,
heb je het gevoel dat het
dat
toch...
Dat valt tegen.
Ja? Oké. Hoe heb je het dan wel aangepakt? Zo niet met een flowchart en positief en negatief tegenover elkaar afwegen?
Totaal niet.
Hoe dan wel?
Totaal niet. Er is daar dus zeer... Ja, ik denk, heel eerlijk, die beslissing is zeer snel gekomen.
Aha.
En die beslissing had nooit snel kunnen gekomen zijn als ik daar heel lang had over nagedacht, want dan had ik gewoon blijven denken.
Dan had je het kapot gedacht en misschien niet gedaan.
En dan had ik zeker gedacht, wow, wat een risico's neem ik hier eigenlijk.
Ja, oké, maar dat heb je dus niet gedaan.
Nee, ik heb dat niet gedaan. Ik heb snel beslist en ik heb echt beslist omdat ik voelde, ik moet dit doen.
Moet voelen.
Ja.
Oké. En dat was niet eigen aan jouw proces voor zo'n dingen daarvoor?
Totaal niet.
Boeiend.
Totaal niet. Je zou dat kunnen buikgevoel of intuïtie noemen. Maar eigenlijk, en ik heb dat recent geleerd van mijn coach, is intuïtie of buikgevoel of what you may call it niet zo'n fluffy concept als dat je wel zou denken. Eigenlijk hebben we gewoon tot veel meer informatietoegang dan alleen feitelijkheden en data. We vangen dingen op, we hebben ervaring, we kennen onszelf, onze geschiedenis, er zijn externe prikkels enzovoort. Dus dat is helemaal niet zo fluffy wishy-washy of dat je misschien op het eerste zicht denkt.
Ja, en ik heb ook al gelezen dat we vaak denken dat we rationeel beslissen, maar dat onze emoties ons eigenlijk altijd een gigantisch stuk voor zijn.
Dat is ook dat reptielenbrein, hè?
Ah ja. We er inderdaad, dat we er dan een verhaal aan geven achteraf, dat, hè?
Ja.
Ik geloof dat wel, maar ik heb het ook lang anders gedacht als rationeel wezen. En ik maak de air quotes hier. En ook buikgevoel, ja, dat heeft inderdaad zo'n beetje een connotatie. Dat is zo'n beetje inderdaad fluffy.
We hebben daar een vooroordeel tegenover, hè?
Terwijl eigenlijk, waarom is dat? Want we kijken ook dikwijls naar anderen als we beslissingen nemen. En ook dat gaat meer over emotionele zaken dan dat we dikwijls, denk ik, durven toegeven. Ja. We gaan op zoek naar aanwijzingen, bevestigingen. We willen ook bij de groep horen. Check. Ook dat is iets heel menselijks. Dus ja, dat gaat ook over dat soort dingen. En zeker, dat ontkennen we soms een beetje, denk ik.
Ja, zeker. Terwijl dat er uiteindelijk wel iets voor te zeggen valt om
naar jezelf te kijken.
Ja.
Naar je eigen antwoorden.
Ja.
Want hoe zit dat? Had jij die antwoord? Allee, je zegt, ik ben op mijn buikgevoel afgegaan. Maar ja, je moest toch ook weten van, komt dat hier goed?
Of ja, dat klopt. Dat klopt. Ik denk de eerste keer dat ik echt geprobeerd heb om zo die answers from within.
Oeh. Zet hier een keer een mooi geluidje onder sound.
Ja, echt, zo liefst iets twinkelend, krenkelend. Ja, zoiets. Of een toverstaf of zo. Ja. Nee. Maar allee, alle gekheid op een stokje. De eerste keer dat ik daar eigenlijk echt mee geconfronteerd werd en dat geprobeerd heb, eerder dan dat puur logisch nadenken, is aan de hand van dat fameus boek dat we daarnet al eventjes vermeld hebben, Playing Big van Tara Moore. Ken jij dat boek, Kelly?
Ik heb er al van gehoord, maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik het nog niet heb gelezen, dus jij gaat mij nu vertellen waarover dat gaat.
We kunnen anders
niet
doen met onze
goed idee. Maar vertel al een keer, waarover gaat dat boek?
Wel, dat boek gaat over self-awareness, zelfbewustzijn, bewustzijn van wat dat zij noemt your inner life.
Aha.
En dat was eigenlijk de eerste kennismaking met dat concept voor mij. Nu heb ik daar ondertussen al superveel over gelezen en podcast geluisterd en verdiept ook onder andere met Brooke Castillo enzovoort. Maar toen, remember, kwam ik vers uit
dat
de advocatenwereld.
Ja.
Waar dat je vooral gewaardeerd werd voor je brein natuurlijk.
Ja.
Daar gaat het eigenlijk niet om in dat boek.
Nee, want wat dat die Tara dus blijkbaar zegt, is dat de binnenkant, je inner life, bepaalt wat dat er gebeurt aan de buitenkant.
Ja, je outer life.
Dat is wel een belangrijk inzicht, inderdaad.
Ja, dat is een superbelangrijk inzicht. Voor mij was dat op dat moment redelijk groundbreaking, dat er eigenlijk van alles aan de hand is, gaande is van binnen. En hoe dat je daarmee omgaat, met je eigen gedachtes en gevoelens en wensen en verlangens, ambities, dat super bepalend is voor je outer life. Sorry, ik had daar nog nooit van gehoord bij stilstaan.
Waanzin, want als ik daar nu... Want ik heb ook een beetje dat proces doorgemaakt, besef ik nu... Allee, hoe blind dat wij waren.
Mooi jongens.
We were blind and now we can see. Want inderdaad, dat bepaalt toch gewoon
clueless.
Gigantisch.
Ja, clueless.
Okay. Boeiend. Ja.
En dat was ook... Dat heeft heel veel in gang gezet. Want dat heeft mij ook doen beseffen... Heel klein beetje om te beginnen en daarna heel veel. Dat bijvoorbeeld mijn eigen definitie van succes en wat ik wilde doen met mijn leven, dat misschien wel een keer helemaal anders kon zijn dan zo de voorgekoude, mannelijke, harde definitie van succes die klassiek voorgeschoteld wordt. En bijvoorbeeld ook later dan businessopleidingen van de Unizo's en de Voca's en de Solvis van deze wereld. En ik heb toen beseft dat ik heel hard iemand anders zijn kompas aan het gebruiken was in mijn carrière, in mijn loopbaan, in mijn outer life. Eerst als advocaat, daarna ook als ondernemer. Ik heb dan wel die beslissing gemaakt om ondernemer te worden, maar ook dan was ik nog redelijk vast in die, in dat rationele en in dat negeren van mijn inner life. Want je zou kunnen zeggen, als ik begon als freelance copywriter, ik had direct veel klanten, mijn agenda stond vol. Dus je zou extern kunnen zeggen, hoe bezig ben je? Mm-hmm. Veel mensen zeiden mij dat ook. En ik was intern een beetje aan het creperen, dus dat voelde heel slecht.
Ja.
Ik was een beetje aan het doodgaan van binnen. Ik moest mezelf in bochten wringen om mijn werk gedaan te krijgen. Kreeg er geen voldoening van. Ik was op een gegeven moment, je had dat zeker herkenbaar vinden, Kelly, copy aan het schrijven voor luxe jachtgeweren en lelijke chakossen. En ik dacht, waar ben ik toch eigenlijk mee bezig? Is dat hier nu die succesvolle carrière waar dat ik op aan het azen was? Dat voelde totaal niet zinvol en ik was... kapot.
Ik zit een beetje te gniffelen, maar het is van herkenbaarheid. Omdat ik zelf zoveel heb geweend, omdat ik net hetzelfde heb gedaan. Dus ik was journalist en ik heb op een bepaald moment aangevuld, ook met copywriting. Ik weet het, dat klinkt als een... Sorry voor de copywriters die hun job heel graag doen,
Tuurlijk.
Maar dat klinkt veel mooier Voor mij klonk dat mooier, een job als copywriter, dan wat het was. Want in de realiteit van elke dag zat ik dan bijvoorbeeld te schrijven over blauwe pleisters voor in de voedingsindustrie. Zodanig dat als ze van je hand vielen, dat ze ze gemakkelijk uit het eten konden vissen. Daar heb ik dus een volledige website over geschreven. Ik heb ook nog over schoenen geschreven.
Maar ja,
en dat soort dingen.
Ik herinner me dat ik nog een vervanging gedaan heb voor jou als je een zwangerschapsverlof van Flo was. En dat ik dan zo moest schrijven over
hoge hakken, middelhoge hakken, sleehakken,
comfortabele hakken, stiletto-hakken.
Nee, dat was het niet, beste luisteraars. En wat dat er dan gebeurd is, je zit daar middenin. Mm-hmm. Je stelt je niet meer de vraag of dat je dat eigenlijk wel leuk vindt. Dag in dag uit doe je maar verder zonder juiste vragen te stellen. Je gaat altijd maar door. Je loopt je te pletter op een bepaald moment en je vraagt je eigenlijk helemaal niet meer af waar je eigenlijk naartoe aan het racen bent.
Klopt.
En voor wie dat je dat aan het doen bent, waarom.
En nogthans, puur rationeel, ben je al de juiste dingen aan het doen.
Ja.
Want je hebt veel klanten, je haalt een mooie omzet met je werk dat je aan het doen bent.
Goed bezig eigenlijk.
Dus heel dat business model canvas, ken je het nog, was eigenlijk iedereen, allee, zo goed, amai. Je hebt dat staf vol, maar dat is goed, jongetje.
En je bent je negen. Een baas.
Wat een succes. Fuck
en
my
diep
life.
Van binnen vraag je af van waarom ben ik dood dan gelukkig?
Ja.
En dat was bij ons allebei.
En dat komt een stuk volgens mij, of veel, door die disconnect tussen inner life en outer life.
Ja.
En het proberen alleen maar te beredeneren in plaats van een keer heel simpelweg gewoon te denken of te voelen van ja, maar hoe voel ik me daar nu eigenlijk bij? En wil ik me eigenlijk wel zo voelen?
Ja, is dit het leven dat ik elke dag wil hebben?
Er heeft mij niemand ooit in enige academische opleiding gezegd van allee, het is belangrijk, Anouk, dat je af en toe een keer incheckt met hoe dat je jezelf voelt.
Ja,
niemand.
Nee, dat is niet belangrijk. Dat wordt nooit gezegd. Zot, hé?
Fundamenteel is dat, hé?
Ja. En weet je wat dat is? Een keer dat je daar een stapje van terugneemt, en gelukkig hebben wij dat allebei gedaan, dan zie je ook rond je hoe dat mensen constant hun gevoel wegduwen. Hé? En blijven racen, blijven gaan.
Ja.
Ook zo met activiteiten van de kinderen en taximama en al die dingen waarvan dat ze waarschijnlijk het gevoel hebben dat het moet of nodig is of weet ik veel wat. Maar als je dan een keer aan mensen vraagt van, maar ben je gelukkig?
Hoe voelt dat voor jou?
Ja, hoe voelt dit voor jou deze week? Die je net hebt beleefd, mm-hmm. dan hoor je andere dingen. Nu, wat dat ik ook, waar dat ik ook aan denk, is, ik stel mij soms de vraag, hey, je kunt inderdaad volgens bepaalde regeltjes succesvol zijn, maar wat heb je aan zogenaamd succesvol zijn als je elke avond nog aan je tweede shift moet beginnen als de kindjes al in bed zitten als koppel? Ik las vorige week in de krant, er is zo een rubriek in de Standaard waarin dat mensen het hebben over hun bezigheden en hun budget en hun centen en zo. En dan krijg je zo'n inkijk in gezinnen. Ik vind dat een vreedtoffe rubriek. Ga er anders in de show notes ook een keer naar verwijzen anders.
Ze zochten nog mensen.
Ah ja, ik ga niet. Nee, maar wat ik daar zag was bijvoorbeeld een koppel dat heel succesvol was, want die mensen verdienden heel veel, waren ook zelfstandig. En elke avond zaten die tot minstens 11 uur naast elkaar in de zetel te werken.
Say what?
Ja, en dan denk ik, waarom? Dat is het mij echt niet waard. Er zou zoveel mogen op mijn bankrekening staan als het is. Maar als ik geen tijd heb om te genieten met mijn man s'avonds,
of om
te slapen, of wat het even, dan hou ik dat ook niet vol.
Nee, klopt.
Dus daar gaat het voorbij om.
Daar gaat het inderdaad om. En weet je wat dat ook is? Ik ben toen echt gaan beseffen van, je kunt niet alles beredeneren en puur rationeel bekijken.
Oké, Anouk, stel nu dat je daarover nadenkt en dat je inziet van kijk, ben ik wel succesvol voor de buitenwereld, maar eigenlijk voel ik mij niet zo gigantisch goed in mijn leven.
Ja.
Dat zal wel een gegeven zijn dat heel wat mensen op dit moment aan het herkennen zijn, vermoed ik. In september of oktober ondertussen, het is drukker. Allee, we zijn weer opgestart en dan beginnen die francs dikwijls te vallen.
Ja, bij de kilo.
Ja, wat?
Francs per kilo.
Ah, kan dat niet. Oké, nee, sorry. Ja.
Geen probleem, Kelly. Je leert nog iedere dag
bij. Nu, wat dat heel veel mensen dan proberen te doen, is rationeel nadenken over die beslissing.
Klopt. En blijven denken.
Ja. En is dat een goed idee?
Volgens mij dus niet. Ik ben recent in aanraking gekomen met een concept dat ook weer de schellen van mijn ogen heeft doen vallen. En dat heet The Point of Maximum Deliberation. Dat komt uit een boek, The Art of the Good Life, van Rolf Dobelli. Ja. En wat is dat? Wel, ik ga dat een keer proberen uit te leggen aan de hand van het voorbeeld van iemand die ik ken. En die dus al jaren in dat beslissingsproces zit van doet ze het of doet ze het
luistert
niet.
Luistert ze naar de podcast, denk je?
Ik denk. Ja, dat is een goede vraag. Ja, whatever.
Misschien... Als je je aangesproken voelt, laat het dan eventjes weten. Ja. Maar vertel aan ook wat...
In ieder geval. Dus het gaat herkenbaar zijn. Ik ken iemand nog van in mijn jaren als advocaat. En ik weet nog dat we toen, jaren geleden, samen luidop fantaseerden over onze eigen business. Ik denk dat dat voor mij toen nog iets was over een feministisch fashion label, maar zwart, het is lichtelijk een andere kant op gegaan. Anyway, zij had ook wel de dromen, wel de plannen. En zij is eigenlijk al die jaren in die droommodus gebleven. Enfin, dat is niet helemaal waar. Ze heeft ook praktische dingen gedaan. Ze heeft heel veel boeken gelezen over een business starten, heel veel market research gedaan over haar plan. Ze heeft een hele map, like, I kid you not, vol met financiële plannen, businessplannen, al die dingen. Ze heeft verschillende trajecten gedaan. Je kent dat zo voor pre-starters, starterslabo en wat heb je daar allemaal niet. Ze heeft waarschijnlijk meer in detail uitgewerkt dan dat ik ooit een businessplan heb uitgewerkt, by the way. Maar ze heeft dus na al die jaren, eigenlijk staat ze nog altijd op hetzelfde punt van doe ik het of doe ik het niet. Want het ding is, zij blokkeert op de gedachte dat ze een goed plan heeft, een goed idee. Maar dat ze natuurlijk, want dat kan ze ook niet weten, want ze is geen helderziende, dat ze niet weet hoe dat gaat uitdraaien. Ja. En of dat dan de goede beslissing gaat zijn. En dat dat allemaal gaat afhangen met hoe gaat dat geïmplementeerd worden? Hoe gaat de concurrentie zijn? Gaat er misschien nog een of andere gezondheidscrisis uit de lucht vallen?
Ja.
En,
dat is daar, iets...
Ja, dat is een, je kunt het niet weten. Nee. Zelfs al heb je het beste plan van de wereld...
Je kunt het niet weten.
Totdat jij het uitvoert, heb je geen benul wat dat ervan gaat komen. En daar blokkeert zij. En dan heel veel mensen in die fase.
Ja, ik denk dat dat een denkfout is die heel veel mensen maken. Dat andere mensen de toekomst wel kunnen voorspellen. Ik hoor dat heel vaak als argument om iets niet te doen.
Maar Kellytje, al wij begonnen met deze podcast, hadden wij een benul dat wij 3 jaar later episode 43 zouden zitten op te nemen. Maar niet, je kunt het niet weten.
Ik vind altijd grappig dat zoiets is van alle andere mensen hebben wel een glazen bol en ik niet, en daardoor ga ik het niet doen. Dat is eigenlijk echt een denkfout. En heel veel mensen hebben die. Ik herken dat trouwens zelf ook, dat ik zo het gevoel heb dat ik alles moet weten voordat ik ergens aan begin.
Maar ik ook,
Newsflash, dat is niet zo. En,
dat is dus dat punt, dat wil ik nog eens zeggen, dat point of maximum deliberation. Zo van, je kunt er niet meer over nadenken dan dat je al over nagedacht hebt.
Het gaat je ook niet verder brengen.
Dit is het meeste dat je ervan kunt weten en het brengt
je
niet
nog meer overdenken, ga je niet meer opleven, eigenlijk. Dat is dat punt. Oké. Okay. En als je dat punt hebt bereikt, dan spreek mij tegen, is het het moment. En misschien al daarvoor trouwens, want ik heb soms het gevoel dat heel veel mensen te ver gaan. Eigenlijk moet je vooral inzetten op actie.
Ja.
En bijsturen waar nodig.
Ondernemen is per definitie actie ondernemen. Iemand zei mij dat overlaatst. Iemand die ook met een nieuw project bezig is. Ze zei, dat is nu net, als we ook hiermee gedacht vragen. En ze zei tegen mij, dat is net waarom dat ik aan jou je gedacht vraag. Want jullie doen heel de tijd dingen. Ondernemers zijn ondernemers. Waarom? Omdat ze
ondernemen
dingen letterlijk
en
doen.
En lezen over ondernemen.
Maar dat is het. Die doen effectief dingen. Die smijten dingen in de markt. Die nemen risico's for better or for worse. En dat is, denk ik, echt wat dat ondernemers onderscheidt van niet-ondernemers.
Klopt, en dat is ook hoe we vooruitgang boeken. Ik probeer dat ook te leren aan mijn kindjes, dat bijvoorbeeld in de wetenschap, Edison die zou gezegd hebben dat hij niet had gefaald, maar alleen 10.000 manieren had gevonden die niet werkten. Dat is ook gewoon hoe dat gaat, door te testen, te experimenteren, te mislukken, weer air quotes, door van alles te doen, maar niet heel de tijd louter theoretisch te zitten nadenken en niks te doen. Dat is echt extreem belangrijk dat mensen dat ook beseffen, dat het gaat over actie en niet over informatie.
Ook al zijn het baby steps, je moet daarvoor niet direct ik weet niet wat doen, maar ik denk in heel dat beslissingsproces, dat er bij mij gebeurd is, is ik heb op een gegeven moment gezegd tegen mezelf, of ik heb misschien zelf niet eens gezegd, maar gevoeld van, ik vertrouw mezelf genoeg om hier te springen.
Ja, dat is het verhaal van die innerlijke criticus waarover dat deze aflevering gaat.
I shut her up.
Ja, want zij gaat waarschijnlijk zeggen dat je het eerst allemaal moet weten en dat je er anders niet aan mag beginnen.
Tuurlijk, en er waren nog veel... er waren duizenden argumenten om het niet te doen. Zeker als ik geluisterd had naar iedereen rondom mij...
Ook al.
...had ik het vooral niet moeten doen.
Ja.
Mensen die met mij aan de balie zaten, die dachten echt van, die meier... Daar is iets mis mee. Ze is het kwijt. Ze is een vijs kwijt. Wat denkt ze nu eigenlijk? Ze zat daar op een mega prestigieuze plaats. En ja. Zo was ze daar on the track om vernoot te worden. En die had je nu een keer even dat allemaal stopzetten en iets helemaal anders gaan doen. They thought I was nuts. Dus je moet op dat moment vooral... naar jezelf durven luisteren.
Ja, want als je al die andere dingen als een signaal ziet dat je het vooral niet moet doen, dan ga je het ook niet doen. Natuurlijk.
Nee,
niet doen. Nog een kleine bedenking daarbij. Weet ook dat blijven hangen in twijfel een zeer vaak gehanteerde vorm van uitstelgedrag
is. Super comfy.
Je moet je daarvan bewust zijn dat dat echt onder uitstelgedrag valt. Ik heb dat ondertussen door en ik stel mezelf bij beslissingen daarom ook heel vaak de vraag, wat zou ik doen als ik niet mocht twijfelen?
Ja.
Dat is een hele belangrijke.
Dat is een hele goede vraag. Wat dat er ook een goede vraag is, wat zou je doen als je niet kon mislukken?
Aha. Kijk daar maar op.
Pablo Picasso zei, om te weten wat je wilt tekenen, moet je beginnen tekenen. Het is een iets poëtischere variant van de omelet en de eieren die je moet breken.
Mm-hmm.
Maar in ons leven is dat dus ook zo. You don't find the good life by thinking about it. Erover nadenken om de antwoorden te vinden, heeft zijn limieten. Het is wat je onderneemt nadat je erover nagedacht hebt, dat de bal pas echt aan het rollen kan gaan.
Klopt. Nu, waarom denk jij dat dat allemaal zo lastig is voor heel veel mensen en ook voor onszelf?
Mm-hmm.
Om actie te ondernemen en om niet veilig in een hoekje te blijven nadenken en brainstormen. Waaraan ligt dat?
Er zijn een paar dingen. Het eerste is, denk ik, dat is gewoon wat we geleerd hebben over en over again op school en onze opleiding en onze omgeving. Ik zei het daarnet al, we hebben nooit geleerd dat we je moeten voelen. We hebben altijd geleerd van, gebruik je verstand.
Ja, ja.
Hey, soms, ik herinner me een moment in de les, ik denk dat biologie of chemie was, waarin dat de leerkracht zei tegen een van mijn medeleerlingen, hou anders eens je hoofd een beetje schuin, zodanig dat die twee hersencellen zich elkaar kunnen vinden en dan kun je misschien toch nog iets bedenken wat een beetje steek houdt. Ja, dat is...
Durf te denken.
Durf te denken. Nu, er is hier ook geen pleidooi om je brein niet te gebruiken, natuurlijk. Hé.
Maar durf ook een keer te voelen.
En stap een keer los van heel dat frame waarin dat we gekneed zijn in de richting van zeker geen denkfouten maken, goed alles afwegen en dan de juiste beslissing nemen.
Ja, en je kunt je de vraag stellen of dat eigenlijk wel bestaat, die zogenaamde juiste beslissing. Ik denk dan is het niet gewoon een kwestie van een beslissing nemen en dan te zien wat dat er gebeurt en bijsturen waar nodig. En dat we dat onze kinderen ook leren, dat dat niet bestaat, die juiste beslissing, waar dat heel veel mensen gewoon maar opzetten te chiquen tot in het oneindige.
Zeker.
Het gaat volgens mij ook over de ellende die er altijd bijkomt als je een beslissing neemt, want kiezen is verliezen. Dat is wel zo.
Ja.
Om dat ook te omarmen en te weten dat dat erbij hoort, dat je ook bereid bent om dat erbij te nemen.
Om daar even door te ploeteren. Nee. Ik denk dat dus ondertussen ook... Nu, er is nog een reden, denk ik, waarom dat het zo moeilijk is. Het heeft te maken met kwetsbaarheid. Als het gaat over kwetsbaarheid, dan kunnen we niet om... Grand Lady Brené Brown heen.
Wie is Brené Brown?
Wij zijn beiden zeer grote fan van het fenomeen Brené Brown. Brené Brown is in eerste instantie, denk ik, een academica.
Mm-hmm. Ja, klopt.
Een prof in de psychologie, onder andere.
Ja.
Behavioral psychology. Die ook heel veel boeken geschreven heeft. En die dus echt haar body of work, haar wetenschappelijk werk, gewijd heeft aan dat concept kwetsbaarheid. Dat
schaamte.
Alleen al.
Schaamte en kwetsbaarheid. kwetsbaarheid.
Ja, dat, ja, alleen al, dat alleen al is... Allee,
ongelooflijk.
Ongelooflijk. Mm-hmm. Nu, zij heeft een paar zeer goede boeken geschreven, waaronder Daring Greatly. En daarin heeft ze het onder andere over die fameuze quote van Teddy Roosevelt uit zijn speech Citizenship in a Republic. Dat zeg je zeker niet, nee. Sexy. Kelly ook wel een beetje fronsen. Dat gebeurt regelmatig als ik het zeg, dus dat is niets nieuws. Maar je kent die speech waarschijnlijk beter onder de titel The Man in the Arena.
Ja, dat doet een belletje rinkelen. Ja, misschien ook voor luisteraars die daar al over gelezen hebben of ervan gehoord hebben. Die arena, die ken ik inderdaad wel. En van het moment dat je daarin stapt, kan je ook een beetje op je bek gaan. Vertel een keer waar dat over gaat, die arena.
Wel, laat het mij gewoon even voorlezen. Nee, dit is de passage, die speech van Teddy. Ik denk dat het speech is uit 1909 of zo. Ik zat iemand opzoeken. Heel oud in ieder geval. En wat zegt Teddy? Het is niet de criticus die telt, niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man, ik zat er direct bij vrouw, struikelt of wat de man/vrouw van de daad beter had kunnen doen. De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed, die zich kranig weert, die fouten maakt, keer op keer tekort schiet omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is, die desondanks toch iets probeert te bereiken, die groot enthousiasme en grote toewijding kent, die zich helemaal geeft voor de goede zaak, die als het meezit uiteindelijk de triomf van een grootse verrichting proeft en die, als het tegenzit en als hij faalt, in elk geval grote moed heeft getoond. Dat is schoon, hè?
Ja, en er is nog een stuk, denk ik, van die speech. Of Brené zegt dan op een bepaald moment van de mensen die in de tribune zitten, moeten eigenlijk hun mond niet open trekken over de die in de arena.
Inderdaad.
En dat is voor mij, ik...
En dat is wat we nogthans geneigd zijn om te doen, hè?
Ja, we laten ons daardoor raken. We denken dat ook, dat als er kritiek komt van op de banken, dat een signaal is dat we moeten stoppen, dat we niet goed bezig zijn. Ja, ja. Terwijl,
dat we dingen moeten veranderen aan onszelf.
Dat we dingen moeten veranderen, ja. Dus dat gaat inderdaad over die kwetsbaarheid. Brené zegt ook dat kwetsbaarheid niet winnen of verliezen is, maar begrijpen dat je ze alle twee nodig hebt, dat je ergens in lukt en ergens in faalt, en dat eigenlijk deel is van hetzelfde verhaal.
Ja.
Dat het gaat over all-in durven gaan, hè. In die arena gaan staan zonder, en dat is heel belangrijk te weten of het gaat lukken of niet, dat is het net. En zo moedig zijn dat je je laat zien als je de uitkomst niet kunt voorspellen of onder controle hebt.
Daar zijn we weer met die glazen bol, hè, die niemand van ons geeft. Nee. Sorry aan de Nationale Federatie van Helderzienden. Mm-hmm. Maar ja, er is niemand die het weet. En toch zijn er heel veel mensen die in die arena gaan staan. En ik ben zeker dat je dat ook kunt. Nu, om niet te zeggen dat dat evident is. Ik kan ervan meespreken, mijn business, mijn carrière, dat is een zwaar slingerend pad. En als ik gestopt ben als advocaat, ik had ook echt geen idee waar het naartoe zou gaan. Laat staan of dat ik daar ooit succesvol mee zou zijn of gelukkig in zou worden. Mm-hmm. En de enige manier om het te weten is om in die arena te stappen. Of, ik zeg het nog, dat kan niet alleen over je relatie gaan, dat kan over van alles gaan. Het kan over carrièrepad gaan, maar het kan ook over gewoon ergens een ambetant gesprek of zo.
Ja, dat gaat
je nog moet hebben
over,
met iemand.
Ja, het is dat.
Dus het gaat over engagen, kwetsbaarheid tonen en dat levert zeer veel op. Het is moeilijk.
Ja, want die innerlijke criticus gaat op dat moment natuurlijk uit
over
haar
de
dak.
Rode.
Ja, dat is
dat
zo.
Dat is echt een roep naar je hoofd. Nee, godverdomme.
Ja, dat is het. Nu, ik herken dat ook. Van mij was dat ook allemaal heel spannend en vaak lastig. Het is ook zo dat als je je kwetsbaar opstelt, dat je op een bepaald moment ook gewoon op je bek gaat.
Het is geen kwestie van of, maar van wanneer.
Ja, want Brené Brown zegt dat ook. Als je vaak genoeg dapper bent, dan val je.
Natuurlijk.
Dus dat is gewoon zo.
Dat is kansberekening.
Probeer het niet te veel te voorkomen. Brené die definieert kwetsbaarheid als de emotie die we ervaren in tijden van onzekerheid, risico's en emotionele blootstelling, ook niet onbelangrijk. Mm-hmm. En integriteit is volgens haar kiezen voor moed in plaats van voor gemak.
Straf,
en dat vind ik
vind
ook
dat
wel heel straf. Nu, ik ben er ook van overtuigd dat wij moedige, sterke leiders nodig hebben die stelling durven nemen en dus bereid zijn om ook de vlagen te vangen die er dan bij komen. komen van op de tribune.
We hebben net een nieuwe regering. Ik ben benieuwd hoe het hen zal vergaan.
Klopt, inderdaad. Maar je hebt daar dus moed voor nodig.
Absoluut.
En je moet het een beetje loslaten dat iedereen jou graag moet zien. Want als je dat probeert te creëren, een klimaat van iedereen houdt van mij, dan moet je vooral middelmatig en low zijn. Ja. En Roald Dahl heeft daar ook een mooi citaat over. Van wees alsjeblieft niet lukewarm, zoals ze dat in het Engels noemen. Dat is niet leuk, dat is niet goed.
En dat is ook weer vechten tegen die innerlijke pleaser, die misschien bij jou, net als bij ons, ook wel aanwezig is.
Klopt. En wat ik doe, is ik zie mezelf toch steeds meer beslissingen nemen op basis van hoe dingen voelen. Bij mij is het ook zo, als ik voel dat ik moet trekken of sleuren, en dat duurt een beetje te lang, dan is dat voor mij een teken aan de wand. Een rood lichtje op mijn dashboard. Want ik wil gewoon niet te lang dingen tegen mijn goesting doen. Niet elke dag in mijn leven moet super tof zijn. Nee. Begrijp mij niet verkeerd. Maar te lang over blauwe pleisters voor de voedingsindustrie schrijven, als je het gevoel hebt dat het dat echt niet zal zijn, dan ga je mij niet meer snel zien doen.
Check.
En dat is dat voelen.
Ja.
Ik denk dat dat bij jou juist hetzelfde is.
Ja, ja. Als ik merk bij mezelf dat ik al met een knoop in mijn maag zit, nog lang op voorhand van het moment dat ik er moet aan beginnen, of dat ik voel aan mijn theewater dat ik iets altijd maar voor mij uit aan het schuiven ben, omdat ik er eigenlijk bijzonder weinig levensvreugde uit haal, ja, dan zijn dat wel signalen dat ik niet meer zo snel ga negeren. Het is echt een kwestie van de tekens aan de wand niet te negeren.
En het te voelen en inderdaad de juiste vragen te stellen, want ik heb heel lang alle tekens genegeerd. Ik denk dat als je vooral hoofd bent, dan voel je het niet. Je wil het niet meer voelen.
Nee.
En als je een keer begint toch te voelen, dan gebeurt er toch van alles.
Ja, dat klopt. Ook als je voelt dat er dingen aan jou trekken.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, ga wel. Je moet een keer proberen, of ik probeer dat in ieder geval, om curieuzer in het leven te staan. Vroeger, ik had proberen uit te leggen.
Ja.
Vroeger was ik bijvoorbeeld altijd stek jaloers van mijn Olly Bolly. Waarom?
Olly Bolly is haar man.
Ja, inderdaad.
Mijn Olly Bolly.
Mijn lieve Olly Bolly. Die had eigenlijk, ja, als wij, nog voordat ik hem kende, een zeer duidelijke roeping om arts te worden. Allee, roeping is misschien een beetje een beladen woord, maar voor hem was dat zo super duidelijk van ja, dat is hetgeen dat ik wil doen met mijn leven. Mm-hmm. En het was heel zeer, zeer helder. En ik had dat precies niet. Zo één grote roeping, een grote visie van wat je wilt doen met je leven. Maar ik heb ondertussen geleerd dat er ook een iets minder romantisch en minder verfilmbare versie is van je roeping vinden.
Ja.
En dat is ook iets wat dat Tara Moore bijvoorbeeld in Playing Big aanhaalt. En dat is, soms toont je roeping zich ook doordat je merkt dat er dingen aan je trekken. Doordat je bijvoorbeeld, als je de gazette openslaat en dat je bepaalde dingen leest, dat je er kwaad over wordt, of dat je er verdrietig van wordt, of dat je er een bepaalde uitgesproken emotie bij hebt. En als je genoeg aandacht schenkt aan dat trekken, aan die tekens, aan die dingen dat je daarbij voelt, dan kun je er op een duur ook een soort patroon in gaan ontdekken dat je niet meer kunt of mag negeren. Ik heb dat bijvoorbeeld zeer hard uitgesproken. Het zal niemand verbazen met alles wat dat met genderongelijkheid te maken heeft. Als ik dat spot op een of andere manier in de krant rondom mij, whatever, dat raakt mij zeer hard. En het zou dan ook stom zijn van mezelf om dat te negeren, om die gevoelens te negeren.
En niet alleen te negeren, maar wat we allemaal soms een beetje neigen te doen, is om negatieve gevoelens, ga ze maar zo omschrijven, weg te duwen en te verdoven en niet te voelen.
Klopt.
Maar dat kan inderdaad een vuur zijn dat je aansteekt in jezelf en een energie waarmee dat je zeer goed, impactvol werk kunt verrichten. En als je het op die manier ziet, moet je daarom denk ik niet per definitie een soort roeping hebben en het licht zien. Maar het gaat inderdaad ook daarover.
Herken jij dat? Zo thema's die terugkomen, dingen die aan jou trekken systematisch?
Ja. Ik heb ook geen echte roeping gehad. Als kind wilde ik dierenarts worden.
Lijkt mijn dochter.
Ja, maar totdat er een kotgenoot was die zei, mijn onkel is dierenarts en die moet vooral etterende dingen opensnijden bij poezen. En toen dacht ik, oké.
Misschien
dus
toch
dat
niet.
Bleek dan geen roeping te zijn.
Sorry voor alle beroepsgroepen die we in deze podcastaflevering al voor de schenen geschopt hebben. Ja.
Maar het is wel zo inderdaad dat er in mijn werk en leven bepaalde thema's altijd weer terugkomen.
Vertel een keer.
Voor mij gaat dat ook over onrechtvaardigheid. Ja. Ik had dat al in de klas, dat ik altijd indien was die in de miserie geraakte als er ergens onrechtvaardigheid was.
Ja, omdat ik denk dat trouwens een zwaar raakpunt is tussen ons twee.
Dikwijls in de shit geraakt doordat mijn mond niet kon houden. Mm-hmm. Voor mij is durven authentiek zijn een thema, empathie, menselijkheid. Ik kom een beetje over als een Moeder Teresa-figuur, misschien wat ik absoluut niet ben, maar ik voel wel dat al die dingen vaak samenkomen in mijn blog, de reportages dat ik tot nu toe heb gemaakt, de podcast misschien ook.
Zeker.
En het is inderdaad zo, dat ze soms zeggen dat je passie eerder kunt vinden door je af te vragen wat je heel kwaad maakt, dan de vraag te stellen waar dat je blij van wordt of gelukkig van wordt, of wat dat je wil doen in je leven. Dat is zo allemaal vager.
Klopt. Ik laat die oefening ook altijd doen door mijn content Rebels in een manifesto. Het keer omdraaien in plaats van te zeggen, waar sta je voor? Waar rebelleer je tegen.
Waar sta je eigenlijk niet voor?
Ja, we hebben trouwens ook nog een uit de oude doos, een podcastaflevering over manifesto's. We gaan er naar verwijzen in de show notes. Dat kan misschien een interessante zijn in deze context.
Ja, en ook hier voor de podcast. Wij worden inderdaad allebei kwaad van het systeem dat ervoor zorgt dat mensen moeten leven om te werken en niet omgekeerd.
Ja, of van de patriarchy.
Ja, en ook het feit dat veel vrouwen ten prooi blijven vallen aan de druk van ongelijkheid en rollenpatronen.
Kijk.
Of dat niet voldoen aan bepaalde idealen, of dat nu over schoonheid of iets anders gaat, en geboren worden in een kansarm milieu het ook heel lastig maakt. Dat zijn allemaal thema's waar dat wij voelen van oké, dat is toch belangrijk, dat doet een vuur in ons branden. Waarom zet je nu dat te doen, Anouk?
Omdat dat vuur, dat brengt een associatie. Er brandt een vuur diep in mij.
Prachtig. Ja, okay. Ja. En dat vuur? Dat geeft je energie. Nee. Dat vuur geeft energie om iets te doen.
Check.
Doe dat ook. Goed, na dit prachtige intermezzo van Anouk... moet het toch nog een keer over die fucking bitch, sorry, explicit content hebben in ons hoofd.
Nooit zoveel gevloekt.
Is het, denk jij, normaal? Ik zie dat als een vrouw, mijn innerlijke criticus.
Maar hij ook.
Is dat jezelf? Is dat zo een soort slechtere versie van jezelf?
Ja, dat is zo like dat engeltje en dat duiveltje of zo. Uh-huh. Nee, ik weet het niet. Ja, het is zeker een deel. Ja, zit hij niet.
Het zijn ook wel de stemmen van vroeger, hè? Denk ik soms.
Ja, stemmen van vroeger. Of dingen dat ze haalt uit de buitenwereld, denk ik. Van andere, wat gaan andere mensen denken? Dat soort dingen.
Het internaliseren van de stemmen van leerkrachten en mensen in je omgeving, wordt dat soms genoemd.
Ja.
Maar het is een zeer belangrijke factor in dit verhaal, want die innerlijke criticus die wil jou vooral veilig en comfortabel houden. En die risico's die je dan als ondernemer moet nemen, dat wil ze jou van weghouden. Nee, het is eigenlijk een overlevingsmechanisme.
Ja, klopt. Ja. De mijne is trouwens echt een pain in the ass, as you can imagine. Misschien moet ik er een naam bedenken voor haar. Maar dat is...
Ze zeggen dat trouwens een goede tactiek is.
Is dat
om
zo?
Daar een naam
om
daarmee
te kunnen klappen of zo.
Nee, omdat je dan kunt zeggen, maar jongens...
Josiane.
Ratelende Rita is daar weer of zo.
Ja,
en dat dat dan iets is dat buiten jou staat en dat, zo, dat je het kunt visualiseren als... Oké, weet wel, ze is weer bezig, maar we gaan ze eventjes niet
heren. Gratis tip voor de top van Kelly. maar inderdaad, het is normaal als je dat dus hebt. Dat is dus zelfs biologisch zo geprogrammeerd. Dat is een beetje de fight-or-flight reflex. Onze veiligheidsreflex die gaat gewoon zoveel mogelijk ons proberen te behoeden van risico's te nemen, op ons bek te gaan, liefst niet te kwetsbaar te zijn, niet falen. Dat is eigenlijk, we kunnen er eigenlijk niet aan doen dat we zo in elkaar zitten.
Klopt. En we willen ook allemaal graag gezien worden. En het is veiliger om bij de groep te horen dan om er buiten te vallen. En die innerlijke criticus die gaat jou constant zeggen dat je niet hebt wat er nodig is om te doen wat dat je wil doen. Ja. Dat er al 10.000 andere mensen het doen en nog veel beter dan jij.
Tuurlijk.
Dat je onvoldoende opgeleid of geïnformeerd bent mm-hmm. om het te doen. Mm-hmm. En het is inderdaad belangrijk dat je die stemmen leert spotten, dat je dat hoort
ja.
en dat je ervoor zorgt dat ze het niet overnemen, maar dat ja. je gewoon, ja, dat je weet dat ze er gaan zijn, ook dat je eraan kunt verwachten, maar dat ja. dat geen signaal is dat je slecht bezig bent of iets niet mag doen.
Ja, klopt. Helemaal.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje, om dan eigenlijk full circle te komen, wat dat Tara Moore ook zegt in haar boek van Playing Big. Ze zegt van ja, kijk, het heeft geen zin om die innerlijke criticaster te gaan wegduwen of mm-hmm. te negeren. Of net omgekeerd door je er helemaal door te laten overnemen. Maar zij stelt daar een andere figuur in de plaats.
Aha, oké. Okay.
In plaats van die inner critic of die innerlijke criticaster, zegt ze, is er ook zoiets, of kun je ook zoiets in jezelf wakker maken of losmaken, als een innerlijke mentor.
Ah, oké.
Okay. Ja, een innerlijke mentor die in plaats van alles wat je wil doen direct afbreekt en weet ik veel, die misschien net aan de andere kant een tegengewicht kan bieden en jou een ander soort input kan opleveren. En je gelooft het of je gelooft het niet, maar Tara giet dat in haar boek in een oefening
ja?
Die iedereen kan doen, een soort visualisatie.
Ja?
Voordat je denkt, visualisatie, ik ga over mijn nek. ik weet dat die gedachten er zijn. Ik had ze zelf ook x aantal jaar geleden. Dat is een oefening. Ik kan jou zeggen, ik heb die oefening gedaan, niets vermoedend, met het idee van, ja, we gaan dat hier maar een keer proberen.
Ja,
zeker niets aan te verliezen. Ik zie mij nog zitten op de exacte plaats waar ik was toen ik die oefening gedaan heb. En ik heb echt achteraf gejankt als een klein kind, omdat dat zo sterk was.
Amai!
Ja.
En daar ga jij nu een West-Vlaamse versie van
dat
aanbieden.
Dat heb ik mezelf ook alweer aangedaan. Ja, eigenlijk wel, ja.
Okay.
Ik ga dat doen.
Ik ga hem doen.
Het gaat iets aan hem. En het gaat dus echt over, die visualisatie gaat over een gesprek dat je gaat hebben.
Ja.
Niet met je innerlijke Josiane Criticaster, maar met je innerlijke mentor.
Aha,
ja.
Okay.
En ik zou zeggen, download het. Om te weten wat dat is.
Ja, hoe moet je het weer doen? Naar werkenleven.org.
Werkenleven.org naar de show notes van aflevering 43. Ja. En daar gaan ze het kunnen downloaden.
Goeie.
En ik garandeer je dat jou dat dingen gaat opleveren. Het gaat dus niet alleen, om er even op in te gaan, over carrièrekeuzes of wat dan ook.
Ja.
Maar je kunt eigenlijk elk soort vraag waar dat je mee worstelt voor gaan leggen aan jouw innerlijke mentor in die oefening. Het is een oefening dat je ook gewoon heel veel kunt doen.
Ik ben nu aan het visualiseren, niet als een vrouw, maar als die man in Fort Boyard die in die toren zit met zijn baard. Mag dat? Of denk je...
Dat kan.
Oké, okay, super.
Ja. Dat kies je helemaal zelf.
Allee, fascinerend. Ja. Nu, ik denk, om het een beetje af te ronden, dat het ook belangrijk is, en daar hebben we het misschien nog niet genoeg over gehad, om onze kwetsbaarheid en twijfels en schaamte ook tegen elkaar uit te kunnen spreken als
Absoluut.
Ondernemers. En dat is ook een beetje de reden dat we die podcast hier opgenomen hebben, omdat er heel vaak, bij heel veel mensen, façades zijn en mensen durven niet tonen dat ze het dikwijls niet weten, waardoor dat heel wat mensen die denken ik wil ondernemer worden, twijfelen aan zichzelf omdat ze twijfelen.
Mm-hmm.
En denken, ondernemers die twijfelen niet. Ras-echte geboren ondernemers die weten wat dat ze moeten doen. Maar eigenlijk is dat echt niet
We
waar.
Zien het niet, hé, als er wielen afdraaien, als er een lancering compleet mislukt, als je denkt het ei van Columbus uitgevonden te hebben en dat dan toch niet zo'n groot ei bleek te zijn.
Het is minder fotogeniek om dat dan inderdaad op je sociale media te gaan delen.
En dat geeft... Ja, dat heeft mij vroeger, toen ik dat ook nog niet zo hard door had, denk ik, heel vaak een eenzaam gevoel bezorgd. Zo van, ben ik hier de enige die dat tegenkomt?
Dat is echt niet waar, hè?
Maar dat is dus niet zo. Nee. En nu zie ik dat wel in. En dan doen wij bijvoorbeeld zelf ook een keer een opleiding of een cursus. En dan horen wij iemand, een ondernemer, waar dat wij super hard naar opkijken, zo een fuck-up vertellen. En dan denken wij van, moho, die is ook op haar bek gegaan en niet één keer of twee keer, maar like 10 keer of 20 keer. En dat heeft een soort vreemd geruststellende effect.
Zal wel zijn. En weet je wat dat probleem ook vaak is? Wij zijn zo van die verhalen vertellende wezens. En de meeste mensen, als je doorvraagt, hebben amper een idee waarmee dat ze bezig zijn. Zelfs de succesvolle mensen. Nee,
ik vind dat een zeer troostende gedachte.
Ja, en het is dikwijls echt 10 keer gooien en hopelijk een paar keer raak, zoals op de kermis. Maar het feit is dat mensen daar dan achteraf een heel coherent verhaal over vertellen.
Maar zo is dat niet gegaan.
Nee, dat het zo doet lijken alsof alles deel uitmaakte van een groter plan. Maar dat is omdat wij verhalenvertellers zijn, maar ook liefhebbers van logica. Maar achteraf zeg je dan, hoe heb je het gedaan? Ah ja, ik heb dat en dat en dat gedaan. Op het moment zelf was dat gewoon een samenloop van omstandigheden vaak en toevalstreffers.
Kan je dan niet die visual zo van the road to success? En dan heb je zo, what we think success looks like, dat is een rechte lijn. En dan wat het echt is, dan is dat zo een krollewiet met 36 bochten in.
Bij
en
mij is dat is absoluut zo. Dat is met de podcast. Wij hadden nooit gedacht dat om een podcast te maken. Je doet dat, je stuurt bij, je zoekt
maar
het
jongens,
uit.
Toch.
En dat is bereid zijn om dat ook te doen.
Af en toe een paar tralen plangen.
Zeker, en er is altijd wel ergens een thema, maar echt gigantisch veel rechte wegen waren er tot nu toe niet op mijn pad. Ineens was er iemand die mij een voorstel deed en dan kon ik ja of nee zeggen en morgen kan er weer iets anders zijn. Ik denk dan, laat ons daar ook een keer wat vaker eerlijk en transparant in zijn. Deze podcast stond niet op onze planning. We hebben hem toch gemaakt.
Kijk ze.
Het is met alles zo. En zo zijn we aan het einde van deze aflevering 43 gekomen.
It's a wrap.
It's a wrap.
Was het perfect? Verre van.
Wat is je innerlijke criticus nu aan het zeggen?
Dat ik waarschijnlijk heel veel gevloekt heb. Dat ik redelijk veel beroepsgroepen misschien een beetje geschoffeerd heb.
Ja.
Maar mijn innerlijke mentor zegt, al bij al zijn er heel veel mensen die hier echt iets aan gaan hebben. Daar ben ik van overtuigd.
En die innerlijke mentor heeft gelijk.
Yes.
Merci dat jullie geluisterd hebben. In elk geval, we hopen dat we jullie wat inkijk hebben gegeven over hoe dat wij beslissingen nemen en dat dat allemaal niet altijd...
rozengeur en maneschijn.
Geen rozengeur en maneschijn, ook allemaal niet perfect, maar we doen het wel en dat is eigenlijk de boodschap van deze aflevering.
Just do it. Eigenlijk hadden we deze volledige aflevering ook kunnen vervangen met jullie allemaal een sticker op te sturen van Nike.
Klopt, inderdaad. Nu, vergeet die fantastische West-Vlaamse meditatie-visualisatie-oefening niet te downloaden op werkenleven.org.
Ik ga mijn beste ASMR stemmen.
Maar jongen, dat had de mag zijn. Oké, dus bij podcast 43 onderaan kun je invullen waar we dat naartoe moeten sturen, die fantastische visualisatie.
Ondertussen is het ook altijd fijn als je abonneert op deze podcast, mocht je dat niet gedaan hebben. Dat is gratis en voor niks op je favoriete podcastspeler. Benst dat je daar dan
Spotify, iTunes, allemaal dat soort dingen. We hebben heel wat boeken en zo vermeld in deze aflevering. Weet dat je altijd over elke aflevering een overzichtje met links en zo vindt in de show notes.
Ja, om er dieper in te duiken.
Ja, dat is gewoon ook naar die aflevering surfen op werkenleven.org.
Ja.
En dan vind
en
je
als
dat.
Je maar niet genoeg van ons kunt krijgen, dat zou zomaar eens kunnen gebeuren, vergeet je dan ook zeker niet in te schrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief, die wekelijks overloopt van de lekkere linkjes en de interessante en boeiende verwijzingen. Just doe het, hasjes.
Werkaanleven.org/nieuwsbrief, daar moet je zijn. En
voilà,
dan gaan wij afsluiten door te zeggen dat we blij zijn dat je erbij was weer. En dat het was tof, hé.
Ah, we gaan een beetje get ready gaan luisteren.
Yes, voilà. Salutjes, hasjes.
Yo, yo.
Da-da.